Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo. Dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
De stroom.
Het is onvermijdelijk. Het leven. Het leven is maar tijdelijk. En tegelijkertijd drukt de muziek op jouw afscheid. Een stempel op de eeuwigheid. Je laatste playlist, je laatste show, je laatste DJ-set, je laatste solo. De laatste keer, de AUX-kabel in jouw macht. Dus onder welke muziek wil jij worden herdacht? Glenn.
Hey, wat een stem, hè?
Dankjewel dat je er bent vandaag.
Leuk om er te zijn.
Toen ik jou vroeg voor deze podcast, wat dacht je toen?
Dat vind ik heel spannend. Met jou een podcast doen.
Ja. Niet per se het thema.
Nee, ik vind met jou een podcast doen vind ik ten eerste spannend. Eén, omdat je bent best wel een kenner in de scene, zeg maar, qua muziek. Dus als ik het met jou over muziek moet hebben, dan is het altijd een soort van, oh shit.
Had je ook anxiety?
Ja, anxiety, ja. Het boek even gelezen. Ja, dus dat en het thema, dat is, daar ben ik de laatste tijd natuurlijk heel veel mee bezig.
Ja, ja. Ja. Want om even terug te gaan naar het begin van je carrière, voordat we nu bij het nu komen, ja. Meteen. Ik ben natuurlijk door je hele repertoire heen gegaan, in ieder geval wat je uit hebt gebracht. Ja. Want als ik je eerdere interviews moet geloven, heb jij duizenden nummers die wij allemaal niet mogen
horen.
Ja,
sowieso, ja.
Maar je hebt een van de eerste solo tracks die je hebt uitgebracht, Jongen met de Pet. Ja. Schrijf je over je buurjongen die vermoord is. Ja. Is dat ook iets wat je zelf hebt meegemaakt?
Het is een jongen die ik toevallig ook echt heb gesproken. Die al een tijdje bezig was met... Dat zeg ik ook in het nummer, maar het is echt waar. Die heeft een tijdje al bezig met... Glenn en ik komen een keer een demo van me luisteren. Maar je weet hoe dat gaat. Je zegt altijd, ja, nee, ik kom volgende week. Ja, ik ben even druk. Ja, en toen was hij opeens neergeschoten. En dat vond ik wel...
Ja.
Dan denk je altijd, was het anders gelopen als ik wel een demo van hem had geluisterd? Dan vond ik het, Steve, ik vond het heel vet. En hij zou net die dag daar met mij in de studio zitten, zeg maar.
Ja.
Dus daar ga je wel over nadenken, zeg maar.
En helpt dan het schrijven van het liedje waar je dan ook zo... Want je zegt het ook in het nummer, van ik had weer geen tijd.
Ja, en het schrijven van het liedje was meer een... Het schrijven van het liedje, dat helpt niet echt bij het verwerken van zoiets. Maar het schrijven van het liedje was meer... Ik heb het meer geschreven omdat ik dacht... Er gaat er weer een jongen dood in de Bijlmer... en dan komt er weer zo'n kort, bot krantenbericht over.
Mm-hmm.
Terwijl het verhaal van die jongen eigenlijk... een verhaal is wat voor veel jongens geldt, zeg maar.
Ja.
Het is grappig dat ook toen... weer zo'n ding waar ik dan altijd van zei... ja, dat ga ik volgende week doen... Toen werd ik door die boys van Green Gang gecheckt. En die zeiden van, joh, dat verhaal is echt ons verhaal, zeg maar. Zullen we een remix daarvan maken? Ja, dat is ook nooit gebeurd.
Ja.
Uiteindelijk. Had ik misschien wel moeten doen, maar... Ik vond het wel grappig dat zij voor het eerst iets hadden... Oh shit, nu wordt eindelijk ons verhaal verteld, of zo.
Ja, het verhaal van geweld en...
Ja, maar ook puur de afkomst van het probleem, zeg maar. Dus waar komt het vandaan? En hoe komt het dat zo'n jongen in zoiets terechtkomt.
Mm-hmm.
Het is meestal een veel langer verhaal, zeg maar. Dan.
Ja, want je beschrijft heel mooi over de eenzaamheid die hij voelt. Ja. Als, om alleen hier in Nederland te zijn, terwijl zijn familie. Ja.
Ja.
En is de dood iets waar je met vroege leeftijd mee hebt te maken gekregen?
Ja, maar ik denk niet anders dan een heleboel mensen. Het, ja, kijk, er gebeurden natuurlijk dingen in mijn buurt wel, waar ik ben opgegroeid, maar... ik had wel scherpe ouders. Dus mijn moedervrouw die was heel scherp. Die had zoiets van, ja, wat ga je nog om 6 uur 's avonds buiten doen in de winter wanneer het donker wordt? Dan komen jullie gewoon naar huis. En de meeste rare gebeurtenissen, de meeste rare dingen gebeurden 's avonds. Dus ik heb het niet... Je hoorde altijd de dag daarna, hoorde je het. Maar ik stond er niet tussen of zo.
Ja.
Pas later toen ik ouder werd. Maar dan is het toen werd het meer een keuze. Om of je zoekt het op of je zoekt het niet op, zeg maar.
En weet je nog de eerste keer dat je er echt mee geconfronteerd werd? Dat het van jou echt was van, oh ja, dit is de tijdelijke aspect van het leven?
Ja, dat was eigenlijk heel vroeg. Maar dat had niks met geweld te maken. Ja, wel gewoon geweld naar jezelf toe. Er was een jongetje bij mij in de klas. Volgens mij waren we 10 en die had zichzelf opgehangen. Dat was echt voor het eerst dat ik dacht, yo. Wat...
Een 10-jarig kind ook?
Ja, 10-jarig kind. Dat is echt helemaal getikt. En het was een jongen die gepest werd op school. En dat is me altijd wel bijgebleven, zeg maar. Ook hoe iedereen opeens zijn vriend was toen hij was overleden, zeg maar. Mm. Maar hem wel gewoon pesten toen hij nog leefde, zeg maar. Daar kwam ik echt wel mezelf tegen, zeg maar. Al heel, op hele vroege leeftijd.
Ja.
Ja.
En had je dan ook muziek die hielp als je daar verdrietig over was? Of als je erover rouwde?
Nee, want we hadden het... Kijk, dat wel hoor. Van de plek waar ik opgroeide, je had niet echt tijd om te rouwen, zeg maar. Dat was niet een ding wat we deden, zeg maar. Dat hoorde er niet. Dat deden we eigenlijk niet.
En nu?
Ja, nu word ik ouder en dan denk ik gewoon, ja, fuck it, ik gewoon mijn tijd nemen om even... Het ligt eraan. Als het heel dichtbij komt, zeg maar. Dus net als hoe mijn broer... vorig jaar is overleden, dan op dat moment komt het zo dichtbij of is het echt je broer, ja, dan kan ik geen kant op, zeg maar. Dan word je overgenomen door verdriet of door rouw. Maar ik heb wel een ingebouwde computer mijn hele leven. Een soort van, kom op, opstaan, niet huilen, doorgaan. Dus dat zit wel echt in mijn systeem. Zo.
Mm-hmm.
Dus ja, dat.
Ja, want je hebt natuurlijk 3 nummers uitgekozen die jij op je eigen uitvaart zou willen horen.
Ja.
Maar ik hoorde ook nummers in waarvan ik ook wel kon voorstellen, nu ook als je vertelt dat je broer vorig jaar overleed, dat dat misschien ook wel met het rouwproces te maken had.
Ja, dat denk ik wel.
Ja,
bijvoorbeeld die
Billy?
Die Billy track is wel een... Het is niet vanuit de overledene, zeg maar.
Ja.
Het is echt vanuit de persoon die in rouw is, zeg maar.
Ja. Zullen we daar eerst naar gaan luisteren?
Oh ja, vet.
Dus dat is Swamp Talk met Billy.
The neighbors think I'm crazy to come here the way that I do. But I'm lonely and I need to come here and be close to you. Somehow I believe that you hear every word that I say. So that's why I come here and talk to you this way.
Swamp Dog met Billy.
Ja, man.
Ik vertelde net aan je toen we half aan het luisteren waren, half aan het genieten. Ja. Dat ik jouw playlist heb geluisterd in de auto. Wat ongeveer de domste keuze was die ik had kunnen maken. Ja. Want ik zat echt met tranen weggeveegd toen ik aan het rijden was.
Ja.
En deze kwam ook zo hard binnen.
Ja, ik ben heftig fan van Swamp Talk, zeg maar.
Ja, hoe is dat gekomen? Want hij is natuurlijk... Nou ja, natuurlijk. Ik denk dat heel veel mensen dat niet weten. Ik wist het niet. Hij was ooit Little Jerry Lewis.
Ja.
Die op zijn 12e al in 1954 zijn eerste single opnam.
Ja, man.
Op een gegeven moment in de jaren 70 was hij er klaar mee.
Ja. Nou, wat ik vet vind van hem, is dat hij is eigenlijk best wel country, zeg maar. Dus het is eigenlijk wat country muziek, door waar hij vandaan komt. super politieke schrijver en heel erg hard op zijn tong. Maar wat ik vet vind van hem is dat het heel simpel is. Dus het is cafépraat, zeg maar. Dus net als of hij met iemand in een café aan het praten is. En dat is eigenlijk elk liedje van hem. Waardoor het binnenkomt en waardoor je het... waardoor veel mensen het meteen begrijpen. En dat heeft mij heel erg... Hij heeft mij heel erg geïnspireerd om te schrijven.
Ja. Dus je luistert ook al heel lang naar hem?
Ja.
Ja.
Vanaf ik heel klein ben. Maar het komt eigenlijk omdat mijn broer en mijn moeder... mijn broer via mijn moeder heel erg fan van hem is geworden. En dan hoorde ik dat gewoon.
Ja.
Terwijl ik gewoon NWA wilde luisteren en Ghetto Boys.
Hij was al de originele
ja, precies.
Teen Novel G.
Ja, hij was de echte OG, zeg maar.
Maar hij is ook A&R geweest.
Oh, dat wist ik niet.
Bij Atlantic Records.
Oh, dat wist ik niet.
Net zoals jij dat ook bij Trifecta bent geweest.
Oh, wauw, vet. Keihard.
Hij doet me wel... Toen ik hem op ging zoeken, moest ik wel heel erg denken aan jou. Als in eerst een carrière waarin het... wel relatief succesvol was. En dan denken dat je het toch niet wilt of bent. En dan aan de, achter de schermen.
Ja.
En daar al helemaal gek worden.
Ja, precies.
En dan een alter ego.
Ja, ja kijk wat...
Terwijl bij jou natuurlijk MC Fit eerder je alter ego was.
Maar ik denk dat het alter ego snap ik. Omdat het dat is iets waarachter je kan schuilen, zeg maar. Waardoor je... ik had het ooit met Frank Boeien erover... dat als je op een bepaalde manier schrijft... dat je die liedjes niet... Dus als je op deze manier schrijft, dus alles uit je leven haalt en vanuit je hart schrijft heel erg, kom je ook niet van die liedjes af of zo.
Mm-hmm.
Snap je? Dus dan worden die liedjes zijn zo erg je verhaal, dat als je op een andere plek bent in je leven en je moet het liedje optreden, dan wordt het heel lastig of zo.
Dan word je altijd.
Ja, word je weer teruggegooid in die situatie. En ik denk dat een alter ego heel erg helpt.
Weet je waarom hij Swamp Talk heet?
Ik dacht echt moerashond.
Ja.
Zo heb ik het altijd gedaan.
Ja, moeras, omdat voor hem is het dus ook een bepaalde soort sound, swamp music.
Ja.
Maar dog, omdat honden komen met alles weg en worden nog steeds geliefd.
Ah ja.
Ja.
Hij heeft de track. Shit, hoe heet het nou? Hoe heet die track nou? Is het I Pretend? I Pretend is het volgens mij. Het is een track, dat vertelt hij over dat hij, hoe slecht hij zichzelf vindt, zeg maar. En dat gewoon het klassieke verhaal van, ja, ik heb 20 zoons en ze haten me waarschijnlijk allemaal. En ze gaan waarschijnlijk allemaal niet naar mijn begrafenis komen. En maar gewoon het feit hoe hij... En dan zegt hij inderdaad dat hij daar dan op een of andere manier altijd mee wegkomt of zo.
Ja.
Inderdaad, ja. Vind ik echt een kaarde track. Doet me niet aan mij denken hoor. Ik heb niet 20 zoons. Tenminste, denk ik.
Nee, je hebt er één met wie je ook een nummer hebt gemaakt dit jaar. Vond ik een heel mooi nummer trouwens.
Ja.
En volgens mij doet het ook wel goed, volgens mij, of niet?
Ja, het ging beter dan dat we allebei hadden verwacht dat het zou gaan.
Ja.
Het was gewoon een soort... we zaten toen in die... In die intelligente lockdown noemden ze dat, zeg maar. En dan heb ik gewoon een puber in huis die zich dood aan het vervelen is. En die heeft een klein studiootje.
Heel getalenteerd is.
Ja. En die heeft een klein studiootje in zijn kamer. En ik heb een klein studiootje bij mijn kamer. En dan, ja, op een gegeven moment zit je elkaar ook in de weg, zeg maar. Als ik wil opnemen en er komt een soort gekke bas uit zijn kamer, dan hoor je dat door die mic. Dus toen zeiden we, laten we samen een liedje maken.
Heb je veel inspiratie? Krijg je veel inspiratie door hem?
Ja.
Is dat dan vooral met hoe hij met een nieuwe blik naar het leven kijkt?
Ja, ja. En ja, gewoon in alles. Hij is een soort... hij herinnert mij aan... aan de Glenn zonder rem, zeg maar.
Ja.
Dus zonder al die dingen die ik mezelf heb opgelegd om zeg maar... Ja, wat je doet toch als je ouder wordt om te voldoen aan iets, zeg maar. Dat heeft hij helemaal niet. Hij is gewoon hoe hij is.
Ja.
En dat inspireert mij heel erg. Maar ook muzikaal doet hij dat, zeg maar. Dus hij is niet bezig met wat voor soort liedje gaat dit worden.
Maar jij ook niet. Als ik interviews van jou heb gehoord, dan ben jij... Als het woord hit wordt gezegd in de studio, dan wil je al weglopen.
Maar ik moet mezelf dus eraan herinneren en hij weet niet beter.
Ja, ja.
Dus hij kent alleen maar dat. Hij kent alleen maar... je weet toch van die... Kijk, bijvoorbeeld, ik heb een studio en allemaal producers waarmee ik werk. En ik zeg expres niet tegen hem, ik kom een keer bij ons in de studio met die producers van mij werken.
Mm-hmm.
Omdat er iets tofs is aan dat hele, laten we in deze fucked up garage met een groepje jongens en meiden muziek maken. Daar komt eigenlijk altijd geniale muziek uit. En het wordt altijd een stuk minder geniaal als de producers en A&R zich ermee gaan bemoeien. Zeg maar.
Begrijpt hij dat?
Nee, gelukkig begrijpt hij dat nog. Hij heeft geen idee wat al deze termen zijn.
Ja.
Hij weet gewoon gitaar, piano.
Heeft hij niet mensen die hem nu hebben benaderd na deze track?
Ja, maar dan moeten ze helaas via papa doen. Dat is heel lastig om deze jongen een contract aan te bieden. Oeh.
Ja. En heb je wel eens met hem situaties gehad waarin je... Nou, als je broer is vorig jaar overleden, hoe was dat voor hem?
Ja, daarin merk ik, en dat zie ik ook in mezelf terug, is dat hij een eigen leven heeft. Dus hij heeft een eigen vriendengroep, een eigen soort familie gecreëerd voor zichzelf. En hij kon zich heel goed daarna, hij kon zich heel erg terugtrekken bij die mensen of zo. Dus hij haalde daar heel veel steun uit.
Hm.
En dat vond ik heel, heel vet om te zien of zo. Dus hij heeft het op zijn manier soort verwerkt. We hebben het er wel over gehad. Heel vaak zelfs. Maar ik merkte dat hij was meer in balans dan ik, zeg maar.
Haalde jij steun uit muziek? Uit bijvoorbeeld een Billy?
Nee, ik vond muziek vond ik juist echt moeilijk. Omdat ik zat net nog, want je had het net over dat je al mijn muziek ging checken. Maar ik heb altijd, er zijn opnames van dingen uit 1995, zeg maar. En dat is altijd met mijn broer geweest, zeg maar. Dus eigenlijk vanaf 1995 tot 2003.
Ja, want je eerste band met Sant Proper was ook met hem, toch?
Ja. Dus ja, dat is echt vanaf 1995 tot 2003. Heb ik gewoon opnames waar hij drumt.
Ja.
Dus onze broerenband was eigenlijk ook muziek. Huh. Dus ja, dus muziek was echt in het begin, vond ik juist lastig.
Ja.
Omdat alles liet me aan hem denken. Of zo.
Dat snap ik, ja.
Ja.
Dus je hebt een periode van stilte ook meegemaakt.
Ja, ja, ja.
Hoe was dat dan? Dat moet wel nieuw voor je zijn geweest.
Ja, dat viel echt samen met de stilte van iedereen eigenlijk. Dus met corona, zeg maar.
Mm-hmm.
Dus voor mij was het echt goed om even... Het heeft ook weer andere dingen heel helder gemaakt, zeg maar. Andere dingen die belangrijk waren, heeft het duidelijk gemaakt. Ook veel met mijn moeder geweest, wat ook echt goed was. Goede gesprekken met mijn vader gehad. Die woont in Suriname, maar het was ook goed voor mijn vader en ik om even goede gesprekken te hebben. En dat kan alleen in die stilte. Ik merkte gewoon wel dat ik ervoor echt aan het rennen was. Het laatste gesprek wat ik met hem heb gehad, heb ik hem hele album, dus met het album wat ik nu aan het maken ben, heb ik hem helemaal laten horen. In een rush, zeg maar. Dus echt in een rush. Hij staat bij mijn auto. Ik zeg, oh, check dit. En dat is een beetje de houding die ik had. Gewoon echt Glenn is een album aan het maken. Of Glenn is gaat optreden. Of Glenn is liedjes aan het schrijven. Dus dat was de hele tijd. Dus ik vergat eigenlijk ook een beetje mensen om me heen, zeg maar. En in die stilte heb ik daar wel echt goed mee aan de slag kunnen gaan. Kon ik daar goed mee aan de slag.
Heb je ook daar feedback vanuit de mensen om je heen van gekregen? Van dat ze dat merken? Of?
Nou, ik heb bijvoorbeeld... bijvoorbeeld één vriend van me die zei... jij zegt altijd... Weet toch dat je tegen je vrienden zegt... maar als ik een keer in de shit zit, dan is er niemand, zeg maar. Maar dan, dus een vriend van me zei... Het is heel erg goed dat hij dat zei. Hij zegt, ja, maar jij bent zo... Het lijkt altijd net alsof het fucking goed met je gaat. En jij geeft ook nooit aan.
Mm-hmm.
Je gaat nooit zeggen van... Hey jongens, het gaat even bad. Ik ga even bad. Dat heb je nog nooit gezegd in je leven. Dat zeggen jongens sowieso niet snel tegen elkaar. Maar ik heb wel geleerd dat nu te doen. Dus nu heb ik echt met een paar gasten... met een paar OG's, zeg maar, gesprekken gehad. Waarvan ik dacht, oh joh, zet je ook met deze shit? Dat je denkt. Dus gewoon met een paar gewoon stoere gasten bijna lopen janken, zeg maar. Doordat we. Doordat je merkt van, oh shit, het zit met dezelfde shit. Bijvoorbeeld Winnen en ik hebben, en gewoon hij natuurlijk, hij heeft zijn broer verloren, zeg maar. Want ik vind ik wel echt zijn broer.
Mm-hmm.
Een beetje in dezelfde periode, namens hetzelfde jaar dat ik mijn broer verloor. Dus wij hebben echt ook veel aan elkaar gehad, zeg maar. Dus andere gesprekken opeens hadden we. En ik merk van, ja, dat is wel goed voor ons om even al die hele industrie dingen en alles even aan de zijkant te zetten, gooien en even persoonlijk met elkaar te praten, zeg maar. Dat helpt.
Even een focus op waar het echt over gaat.
Ja, want je collega's zie je meer dan je, zeg maar, vrienden.
Mm-hmm.
Dus je, ja, dat is echt een best wel gek ding.
En dan worden ze vanzelf vrienden, als het goed
ja.
is.
Ja, maar dan moet je dit wel de gelegenheid geven.
Ja.
En niet alleen maar over. Ja, heb je die ene baslijn gehoord van die ene track? Snap je?
Hey, dit is een goed bruggetje naar de ja. volgende track
ja,
wel.
Ja,
want dan hebben we het over een van de meest legendarische bassisten.
Ja, 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 ja.
Je hebt Bootsy Collins, I'd Rather Be With You.
The Man.
Gekozen. Hij was bassist bij Parliament van Kadelic en bij James Brown, onder andere. Laten we eerst gewoon even naar de track luisteren.
Ja.
I wanna hold your hand, oh, if I can, just be a man. I wanna be your friend, not now and then, but until the end. I just love the way you act, and that's a fact. I wanna be your number one, so get to that.
Yes, Bootsy Collins.
Bootsy Collins.
Waarom heb je deze track gekozen?
Dit was de. Een van de favoriete tracks van mijn broer en ik samen, zeg maar. Ik kon hier echt, volgens mij hebben we. We hebben deze track gevonden door Eazy-E, volgens mij.
Ja?
Omdat Eazy-E had volgens mij remix ervan gemaakt of zo.
Ja, hij is 52 keer gesampled.
Ja. Maar hij had echt, dus I read a peep with you. So yeah. Dus dat was die track. Ja. En dan ga je zoeken naar het origineel. En we draaiden echt wel veel Parliament al of zo. Het is heel gek dat we deze track niet kenden toen. Maar we waren echt jong. En toen zijn we echt verliefd geworden op deze track.
Ja.
Tegelijkertijd. Dus ja. Dus ik heb dit ook op zijn uitvaart gedraaid. Heb ik een hele fotocompilatie van hem gemaakt. En een videocompilatie met deze track eronder, zeg maar.
Ja. Vind je dat dan lastig om het dan nog een keer te horen?
Nee. Nee, nu niet. Toen, die periode wel.
Mm-hmm.
Maar nu niet. Nee, ik wil wel dat het gewoon nog mijn lievelingsliedje, een van mijn lievelingsliedjes kan blijven. Zeg maar.
Ja, dat is, heb je dat soms ook met break-ups, dat je dan nummers samen. Maar ik own die shit altijd terug. Ik was dus van, nee, ik ga nieuwe herinneringen
maken. Nee, het is van mij. Ja, toch? Ja, fuck dat.
Niet jouw nummer.
Ik ga nu weer met iemand anders dit liedje luisteren. Ik ga nu weer met iemand anders hierop dansen. Heel romantisch.
Hé, maar ik zei dus net dat hij 52 keer gesampled is. Weet jij uit je hoofd?
Geen idee. Nee,
best wel. Dus Freak Like Me.
Oh ja, wow.
Van Adina Howard.
Ja.
Redbone van Childish Gambino. Dus vrij recentelijk nog.
Ah, dat weet ik niet.
Ja, als je die hoort, dan hoor je het meteen.
Precies.
Daarom vind ik het ook zo'n vette track, bedenk ik me nu.
Niet in mijn hoofd, nee.
Maar ook Tupac en onze eigen THC.
Niet.
Ja, je bent niet alleen. Je bent niet alleen.
Oh, wow. Ja,
dit is deze track.
Ah, dat is nog nooit in mijn hoofd gekomen.
Ja, zo werkt het natuurlijk. Dat je dan iets herkent en dat je daarom denkt dat je het vet vindt. Maar eigenlijk herken je gewoon de melodie. Ja.
Oh, wat lijp.
En even een vraagje over Bootsy Collins. Want dat is natuurlijk een enorme creatieve vrije geest. Hij heeft 2 jaar van zijn leven heeft hij elke dag LSD genomen.
Oh, dat meen je niet.
Ja, ook in de tijd volgens mij dat hij dit allemaal maakte.
Kan ik me dan wel echt voorstellen, ja. Maar die hele Mothership Connection ding was toch allemaal. Die gasten waren toch allemaal.
High.
Ja, ik bedoel, als je dat bedenkt.
Ja.
Dat je met z'n allen soort een space cult bent en dingen, dan ben je wel alive.
Sounds about high, yeah.
Ja.
Maar heb jij wel eens dat drugs je geholpen heeft met het creëren?
Nee, want ik ben echt een soort anti-druk, zeg maar. Dat is heel gek. Maar ik gebruik dat niet. Ik heb wel jonkos gerookt vroeger of zo.
Mm-hmm.
Maar het heeft meer gewoon met... Als je in de jaren 80, 90 in Zuidoost bent opgegroeid, heb je een hele andere associatie met drugs dan als je, zeg maar, hier in...
Een partydrugs, ja. Meer verval.
Ja, dat is altijd mijn referentie geweest, zeg maar. Dus ik heb altijd een soort van kleine angsten voor gehad, zeg maar.
Ja, dat is wel goed, ja. Denk ik.
We mochten geen Sint Maarten lopen, doordat gewoon de hele het trappenhuis met junkies vol zat en zo.
Ja.
Dus dat is gewoon mijn referentie aan drugs, is dat.
Ja.
Zombies, zeg maar.
Maar dan word je ouder en dan weet je dat er verschillende soorten drugs zijn.
Ja, toch. Soms neem je gewoon angsten uit je jeugd, neem je ze mee. En ik heb ook wel een paar vrienden van me in de feesthoek heel slecht zien gaan, zeg maar.
De feesthoek.
Ja.
Ja. Maar hoe kom jij nu dan tot een punt waar jij de diepste put van je creatieve mind zit? Hoe? Heb je ademhalingsoefeningen?
Ja, meditatie wel.
Ja?
Ja. Ja, meditatie en rust, maar ook fun of zo. Soms zit ik met een groep mensen in de studio en dan hebben we... Ik had laatst een liedje met... op het album van Tabitha, zeg maar, waar Willem en ik allebei op staan, zeg maar. Mm. Maar toen bedachten we ons, hoe hebben we dit liedje ook weer geschreven? Toen hebben we op het refrein 4,5 uur of zo gespaced op één zin. Dat was gewoon één loop, wat de hele tijd bleef draaien.
Ja.
Bleef hangen. En soms maak je dan de tofste ding of zo. Gewoon uit vorm en uit... Ik weet het niet. En af en toe moet ik, als ik alleen ben, dan moet ik wel, komt het wel vanuit meditatie of zo, komen onderwerp of komen. Dat soort shit.
Ja. Maar wel gezond.
Ja.
Een gezonde artiest, die zie je niet vaak.
Ja, man. Ja. Ja, het moest wel, man. Ja. Ik was heel vroeg vader. Dus ik wilde altijd gewoon wel scherp blijven, zeg maar.
Ja. En adviseer je dit dan ook, want toen je A&R was, had je natuurlijk veel te maken met artiesten, ja, die wel misschien aan middelen zaten die ze zouden helpen?
Ja, sommige. Ja, bij mij gaat het om. Oké, dit is wel heel lelijk en het klinkt misschien wel echt industrie, maar bij mij gaat het om. Wanneer is een artiest het geniaalst, zeg maar? Snap je? En sommige artiesten hebben het gewoon wel nodig om met hun boys in de studio te smoken en lijp te doen.
Maar je gelooft niet dat als het in je zit, dat je het op altijd wel een manier vindt die misschien wat langer duurt en wat meer moeite kost. Maar het zit wel in jou.
Dus dat geloof ik. Maar ik denk dat het voor een artiest moeilijk is om dat meteen van jou aan te nemen. Dat.
Ja.
Eigenlijk moet je moet het zelf
ervaren.
Zelf ervaren, zeg maar. Ik hoor ook wel veel van jongens die dan zijn gestopt met blowen of zo. Dat ze zeggen, ja, ik ben veel productiever. Ik heb nu waar ik eerst een hele dag deed om alleen maar een refrein te schrijven, heb ik nu 2 tracks geschreven een hele dag.
Ja.
Ja. Ik weet niet, ik weet niet of dat dan betere tracks zijn dan die ene hoek die hij waar hij de hele dag over heeft. Dat weet ik niet. Maar ja, het is gewoon niet mijn weg naar een song toe, zeg maar. Maar ik kan me best voorstellen dat... Kijk, dus op LSD zijn ook de tofste boeken geschreven. Of nou, niet de tofste, maar hele goede boeken zijn geschreven. Hele goede verhalen zijn op LSD geschreven. Hele goede films toch ook, zeg maar.
Ja.
Dus ja, ik ben er niet voor andere mensen tegen. Ik doe het voor mezelf gewoon niet.
Maar ook op meditatie zijn ook hele goede dingen.
Ja, precies. Ja, inderdaad.
Ja.
Ja.
Oh, wel tof om te horen dat je dan dus... Ja, dat je daar ook zo consistent... Ik kan ook wel voorstellen dat als je op een gegeven moment succesvol wordt... of dat je wel in zo'n wereld komt... en je ziet mensen ook succes hebben...
Ja.
Op een manier waarvan jij dacht dat het alleen maar junkies waren. Ja, weet je,
ja.
Dat je dan ook wel gaat twijfelen aan je...
Ja. Ja. Nou, het is wel vaak... Ja, weet ik veel. Elke dag langs mijn neus geweest natuurlijk. Niet in mijn neus alleen. Maar wel er langs. Maar het heeft me nooit... Het heeft me ook nooit, ik heb nooit de neiging gehad om te denken, nou ja, dat ga ik ook doen of zo. Snap je? Ik was, het is wel grappig, mijn zoon die zoon die belde mij om 3 uur 's nachts of zo. Die zegt, ja, ik ben aan het fietsen met een vriendin van me achterop. En die moet ik naar huis brengen, want die is helemaal ladderzat. En die heeft de hele boel ondergekotst. Dus ik ben daar nu naar. Toen dacht ik, joh, hij klinkt gewoon net als ik. Ik was gewoon ook die guy die dan de boel bij elkaar raapte. En ja. Zorgde dat iedereen veilig thuis kwam. En gewoon, weet ik veel, wel dronken. Maar ik was niet helemaal van het... Ik ben nooit echt helemaal van het... helemaal gone, zeg maar. Misschien is dat 3 keer in mijn leven gebeurd, zeg maar.
Is dat ook een controle die je dan niet wil verliezen?
100%.
En dat komt dan ook door dezelfde mensen te zien in je jeugd die wel een controle hebben verloren?
Ook. Maar het komt ook door... Het heeft ook te maken met de sfeer waarin ik ben opgegroeid, zeg maar. Dan ben je gewoon heel erg bewust van wat je uitstraalt en wat je communiceert, zeg maar.
En wat bedoel je daarmee, de sfeer mee, wat dat groeit?
Nou, als je in... Kijk, je moet bedenken, de plek waar ik ben opgegroeid was in de jaren 80, 90 gewoon een andere plek dan het nu is, zeg maar. Het was gewoon minder...
De Belmar, Zuidoost, ja.
Het was gewoon minder studentenwoningen, zeg maar. Maar dan loop je bijvoorbeeld langs een buurt waar je zelf niet bent opgegroeid, maar je moet naar een zeg maar een wijk daarna. Want daar woont een neef van je of zo. En dan loop je er langs en dan staan er allemaal jongens die je half kent of zo. En in je eigen buurt kun je gewoon lekker loslaten. Gewoon haha, lachen en weet ik veel, gezellig doen. Maar dan kom je nu opeens in een wijk waar je gewoon op een bepaalde manier aangekeken wordt. Ja, dan leer je jezelf of zo hoe je...
Je bent heel zelfbewust. Van
heel zelfbewust. Hoe lang kijk je iemand aan? Hele kleine dingen. Van, hoe lang kijk je iemand aan? Dat is een vraag die mijn zoon zich bijvoorbeeld nooit hoeft... dat zich niet af te vragen. Maar toen ik zijn leeftijd had, was dat gewoon dagelijks. Hoe lang kan ik in iemands ogen kijken zonder dat die persoon denkt dat ik bang voor hem ben, maar ook dat die persoon niet het idee heeft dat ik hem aan het intimideren ben.
Ja, ja, ja.
Precies dat soort kleine dingetjes, dat ben je, zo vorm je jezelf. En op een gegeven moment word je een soort van, heb je controle over alles wat je doet. En ik denk dat ik dat ook vast heb gehouden, zeg maar. Ik denk dat ik dat nog steeds ergens heb, zeg maar.
Je hebt nooit het gevoel dat je dat echt los hebt kunnen laten. Ook niet in een creatieve setting of op een podium. Of...
Ik denk dat ik altijd wel een soort van... Dat er altijd een klein glennetje in mijn hoofd is die heel erg bewust is van wat er allemaal om me heen gebeurt.
En dat is misschien ook de reden waarom je dus ook niet... Als je verdrietig bent, zeg van kom op, we gaan door. Ja. Doorpakken.
Ja. Ja. Ja.
Terwijl als je... In eerdere interviews met je heb ik gelezen dat je ook wel het beste schrijft wanneer je dus wel op een slechtere periode in je leven bent. Zou je bijna denken van, creëer dat dan met verval. Dan,
dat ik dat aan ga zetten op een gegeven moment. Nee, en dat heeft dus ook te maken met het vertrouwen wat ik dan heb met of een co-writer of een producer of een instrumentalist waarmee ik dan zit.
Ja.
Dan moet ik een bepaald vertrouwen hebben of een bepaald soort van oké, nu kan ik even loslaten.
Ja.
En soms heb je, soms zit je in een sessie, dan heb je het afgesproken van laten we een track schrijven. En dan zit je met 4 creatievelingen die eigenlijk elkaar hebben opgezocht om gewoon even te spuien, zeg maar. Ja, dan heb je 8 uur lang allemaal gesprekken en dan heb je geen liedje gemaakt.
Ja.
Maar dan merk je gewoon, oh, dit waren 4 mensen die dit even ook nu nodig hadden, zeg maar.
Heb je dan wel inspiratie voor tracks?
Daaruit?
Ja, uit die gesprekken?
Ja, bijvoorbeeld dat liedje met wat ik net zei, met Tabitha. Dat is echt wel, dat is voortgekomen uit spacen op muziek en praten. Waardoor iemand opeens iets zegt van, denk, ja, dat is echt... Dat is waar we het over moeten hebben dan.
Mm-hmm.
Dat.
En om dan terug te gaan naar waar je vandaan komt. Je roots zijn Surinaams.
Ja.
En het laatste nummer wat je hebt meegenomen is Max Nijman.
Ja, man.
The Legend.
The Legend, man.
Surinaamse zanger die in 2016 op 74-jarige leeftijd overleden is. Hij had toen een groot afscheid in Paradiso, onder andere. Ben je daar geweest?
Nee.
Ik heb bij dit nummer 3 keer gehaald.
Ja, snap ik.
Eerste keer dat ik het hoorde.
Ja.
Toen ik die video keek in Paradiso. Ja. Dat is prachtig om zo'n hele zaal Paradiso voor zo'n kist zo'n nummer mee te horen zingen. En de derde keer toen ik het moest gaan vertalen, want ik, ik kon het natuurlijk niet verstaan.
Ah, ja, maar... natuurlijk. Wat voor mij soort van zelfsprekend is dan inderdaad.
Ja, want heb jij ook liedjes in Saran? Nee,
ik praat het wel vloeiend, maar ik heb geen liedjes. Af en toe zijn er zinnen of zo. Ik heb ooit een track met Zwart Licht dat ik twee zinnen achter elkaar wel staan aan Tongu. Maar ik heb... nee.
Zou je dat niet... Want op een gegeven moment... Ik heb ook het gevoel dat de Nederlandse taal... Dat als jij 5000 liedjes hebt in de Nederlandse taal... Dat je op een gegeven moment ook wel...
Op. Ik heb ook veel Engelse liedjes. Maar het ding is... Ik schrijf voornamelijk in wat ik denk. En als ik heel eerlijk ben, denk ik niet in Saran.
Ja, precies.
Dus ik ben toch... Ik ben zo Nederlands dat ik het toch vertaal altijd.
Ja, ja.
Dus ik ben toch Nederlands aan het denken... en dan vertaal ik het in het Surinaams om het tegen iemand te zeggen.
Mm-hmm.
Dus dat.
En waarom heb je dit nummer gekozen?
Omdat het eigenlijk gewoon... Je kan het op veel manieren toepassen, zeg maar. Het komt eigenlijk uit het feit dat Surinamers... in grote getalen naar
Nederland
zijn gekomen. Het is eigenlijk gewoon een vaarwel liedje van... dat is adios, adios. Mm-hmm. Van ik ga weg.
Mm-hmm.
Maar ja, dat is voor mij ook een soort... Als je overlijdt is het hetzelfde, toch?
Ja.
Als je overlijdt is het ook vaarwel. En elke zin past... Elke zin van het liedje past ook op die situatie, zeg maar. Dat is echt, hij heeft echt geschreven wat je nog even snel tegen mensen wil zeggen...
Ja.
Als je de kans niet meer hebt, sommige mensen hebben een heel lang sterfbed, zeg maar. En die kunnen dan allerlei dingen zeggen. Maar bijvoorbeeld zoals mijn broer, die wist niet dat hij doodging toen hij doodging, zeg maar. En dus dan heb je niet afscheid kunnen nemen. Dan is dit liedje heel erg toepasselijk, zeg maar.
Zijn er wel nog dingen die je had willen zeggen? Tegen je broer?
Ja, joh. Hele boekwerken. Maar ook... Ik kom veel mensen nu tegen die ruzie hebben met hun zus of met hun broer. En ik denk gewoon... Ik heb nooit ruzie met mijn broer gehad of zo. Maar er zijn wel periodes dat je heel intensief met elkaar omgaat. En periodes dat je gewoon elkaar heel weinig ziet. Ik denk alleen maar aan... Ik ben nog nooit met hem alleen op vakantie geweest. Of ik heb nog nooit met hem alleen een soort muziektrip gemaakt naar weet ik veel. We hebben het apart van elkaar wel gedaan. Terwijl eigenlijk lijkt het me... Achteraf denk ik, hoezo hebben we dat nooit gedaan? Het zou echt magic zijn als we dat met z'n tweeën... Dus ik denk alleen maar aan dat soort dingen.
Mm-hmm.
Ik denk, er is zoveel shit wat ik nog tegen hem had willen zeggen... of wat we nog hadden moeten doen, bla bla. Dus ik zeg ook vaak tegen mensen nu die ruzie hebben met een broer of zus... zeg ik, yo, hoe belangrijk... Weet toch, ik snap dat het echt kut is wat er is gebeurd... Als die persoon weg is, ja, dan moet je, weet ik veel, dan, ja, zoveel shit wat je niet gezegd kan hebben, zeg maar.
Ja.
Vind ik echt heel erg, eigenlijk.
Denk je dat dat komt door ons, ik heb soms het gevoel, en dat is denk ik ook een van de redenen waarom ik deze podcast ben begonnen, is omdat ik heel graag de dood bespreekbaar wil maken.
Ja,
omdat
het iets... Hoezo komt dat je dat heel graag wil?
Nou, omdat het iets is wat iedereen meemaakt.
Mm.
En we doen net, we hebben het er gewoon nooit over.
Ja.
En, ik heb het ook het gevoel dat omdat we het er nooit over hebben... omdat het zo erg weggestopt is...
Ja.
dat we daardoor dus ook het leven voor lief nemen. En dus denken dat als iemand boos weggaat van huis...
Dat het wel weer...
Ja, natuurlijk statistisch gezien komt diegene wel weer terug. Maar het kan ook zomaar dat je pech hebt.
Dat het gewoon nooit meer, dat die persoon nooit meer terugkomt.
En, dat is dus ook een van de redenen waarom ik... wel deze gesprekken zou willen hebben. En ook op een mooie manier. Van natuurlijk het muziek...
Nee, ik denk ook dat het heel belangrijk is. Ik denk ook dat het belangrijk is om de dood bespreekbaar te maken. En ik denk ook dat het belangrijk is dat mensen het... het kan in zoveel dingen, er kunnen zoveel dingen gebeuren... waardoor je opeens in een bepaalde situatie komt te zitten. Bijvoorbeeld het feit dat jij nu aan mij hebt gevraagd... welke drie liedjes wil je op je begrafenis? Ik heb dat nog nooit tegen mijn zoon gezegd, zeg maar.
Ja.
Terwijl het zou...
Nou weet hij het.
Ja, nu weet hij het. Ja. We hebben het in de familie-appgroep. Want zo kunnen we met z'n allen de hele tijd communiceren. Want hij is zoveel weg. Dus hij weet het nu. Ja, maar dus ik wist dat nooit van mijn broer, zeg maar.
Ja.
Snap je? Ik wist niet wat voor begrafenis hij wilde. Dus ik heb hem nu de begrafenis gegeven die...
Waarvan je hoopt dat hij dat...
Ja, nou eigenlijk die ik chill vind, zeg maar. Snap je?
Ja.
Maar ik weet niet als hij... Of hij, als hij daarna had gekeken, dat hij had gezegd... Ja man, dit is hoe ik het had gewild.
Ja.
Snap je?
Ik moet nog één laatste vraag. Is wel een hele luchtige vraag.
Oké,
okay,
top. Wat is je lievelings eten?
Nou, ik heb dus, toen ik de lyrics heb van YouTube erbij heb gepakt, ja. Een nummer. Zingt Max, maar jullie moeten weten dat er een God is. En tot hem bidden, tot hij, zodat hij hem kan troosten.
Ja, ja, dat hij ons kan troosten, ja.
Dus wat,
dat is toch vet lief, dat?
Ja, maar geloof je in God? Dat is een laatste luchtige vraag.
Dat is helemaal geen luchtige vraag. Ja, ik geloof in... Ik geloof in God, maar dat doe ik wel op mijn eigen manier. Wat een vet lang verhaal is.
Als je zou moeten
samenvatten,
een elevator pitch voor.
Ik denk dat alles onderdeel is van één. Dat alles onderdeel is van elkaar, zeg maar. En ik denk dat alles, zeg maar. Dus dat woord alles.
Het hele. Ja. Alle connecties.
Ja,
is God.
Dat is God, ja.
Ja.
Dus, maar het zegt dat is Allah toch ook.
Ja. Allah, en
in,
alles.
Ja, en in het Surinaams is Allah betekent ook alles.
Ja.
Dus het is dat, daar geloof ik heel erg in. En als mensen daarvoor bidden en daar respectvol voor zijn, dan denk ik dat de redding is, zeg maar. Zoiets.
Ja. Amen.
Amen.
Oké, nou, vaarwel dan.
Adios.
De stroom.